We gaan verder met Galaten, ja? We zijn in Galaten 4 en vorige keer hebben we het over de zwakke en arme eerste beginselen gehad. De Galaten gaan terug naar de zwakke en eerste beginselen. We weten wat God noemt als je ook terug naar de wet gaat. En de Galaten gingen in die zin terug naar de regels, ja? De inzetting van als dan. Die je ook in het heidendom, in de heidense religies hebt. Ja, maar dat staat nu op één lijn, ook als je nu naar de wet gaat, dan noemt Paulus de zwakke en arme beginselen. Ze zijn zwak, ja. Ja, je ziet de wet, hè. Wat heeft de wet nou gedaan? Die heeft laten zien, die heeft eigenlijk geleerd. Want door de wet is wat? Is kennis van de zonde. Dus de wet die heeft de mensen iets geleerd. Hij leert hun dat de mensen zijn zondaars. Vorige keer heb ik het over die MRI-scan gehad, ja? Die laat elke keer zien dat van binnen zit er een gebrek. En dat toont het elke keer aan. En dan kan je er 10 keer onder gaan, komt elke keer hetzelfde. Dus, maar je wordt er niet beter van. Dat moet de dokter doen. Nou, Christus heeft ons verlost van de zonde. Maar de genade, de zaligmakende genade, is verschenen aan alle mensen. En onder, wat doet hij? Onderwijst ons. En dat onderwijst de genade. Leert hij dat wij zondaren zijn en dat wij niet in staat zijn om Gods geboden te kunnen houden, om te leven naar zijn wil, onder de wet. De wet heeft het aangetoond. Die heeft heel duidelijk geleerd en laten zien, ik heb een probleem. Niet de wet, maar ik ben het probleem. En de genade, ja, het is de zaligmakende genade. Het is de genade die ons nu zalig gemaakt heeft. Nou, en die onderwijst ons, laten we even kijken in Titus, even gauw. En wij zitten onder dat onderwijs. Gelukkig, als ik erover nadenk, ik dank de Heer dat ik onder de prediking van genade ben en niet van onder de wet. Want dan heb ik constant leerd, de wet leert mij constant de kennis van de zonde. Ik krijg wetenschap in de zonde, ik krijg steeds meer, beter inzicht wat een ellendige zondaar ik ben, toch? Als je dat hele leven daaronder begeeft. Maar de genade is heel anders. Die leert mij iets anders. Kijk, Titus 2 vers 11. Want de zaligmakende genade Gods. En niet de helverdoemende wet. Voor zondaar. De wet is goed voor mensen die geen zondige natuur hebben. Snap je? Want dan ga je door die scan. En wat laat die scan dan zien? Niks. Dus dan heb je geen probleem. Sta je ook nooit schuldig. Maar dat is het punt. Wij hebben die zondige natuur nog steeds in ons. Maar de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Zie je, daar heb je het. Onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende. Ja, dat we ons dat verlogen afkeerden van die wereldse begeerlijkheden. Dat doet de genade. De wet doet precies andersom. En dan matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus terug naar Galaten. Dus dan zie je wat de genade doet. Hè? De genade is krachtig. Dat zijn de krachtige beginselen. En de wet is een arm beginsel. Want constant ga ik door die scan en toot aan. Je bent een zondaar. Nou, dat weet ik gelukkig nu. En dat was ook de reden dat ik tot geloof ben gekomen. Dus in die zin heeft de wet zijn werk uitstekend gedaan. Het is een tuchtmeester, ja? Om te laten zien dat ik een verlosser nodig heb. Ik probeerde inderdaad ook die wet te doen. En ik kwam tot de conclusie, nee. Elke keer ging ik opnieuw door die scan. Nou, en dan zie je, dat is dus een zwak beginsel, de wet. En het is ook een arm beginsel. Ja, de religie is ook arm. Als je dus afgaat van het evangelie van Gods genade, je gaat onder de wet. Want dan gaan we gelaten. En je komt later voor de rechtstoel van Christus. Wat krijg je dan? Hout, hooi, stoppelen of goud, zilver en kostelijke stenen. Rijk, hè? Goud, zilver, kostelijke stenen. Dat is de genade. Iemand die het woord en waarheid snijdt, maar ook natuurlijk in gehoorzaamheid is geloofs daaraan gaat leven. Dat is die rijkdom. Ja? Maar de arme beginselen, ja, dat is ook het resultaat van hout, hooi en stoppelen. Nou, en Wat doet wij met deze boodschap? Ga even naar Efeze 3. En dan gaan we gauw verder. Dan zegt Paulus in Efeze 3 vers 8. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven. Namelijk het apostelschap van de heidenen. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zie je dat? Dat zijn de rijke beginselen en niet arm. Wij hebben de waarheid. Laat je niet van de waarheid beroven, maar blijf in dit evangelie en dan zijn wij rijk. Dus ja, we gaan terug naar Galaten, dat wou ik nog even zeggen, en dan gaan we gauw door naar vers 10. Want hij zegt, jullie gaan dat weer dienen, zie je dat? Jullie willen die arme beginselen weer gaan dienen. Maar nu gaan ze dan van de inzettingen van een heidense religie waar ze uit verlost zijn, nu gaan ze naar een Bijbelse manier van dienen van God. Het is wel Bijbels, maar het is niet volgens de bedeling waarin we leven. En dat is wat er aan de hand is. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. En dat dienen, dat is dus die religie, dat ze weer... Nou, kijk maar naar alle religies, ze hebben allemaal dagen. Ze hebben allemaal maanden of tijden en jaren. Dat hebben ze allemaal. Dus dat is de terugkeer. Hij zegt, jullie gaan weer terug naar die arme en zwakke eerste beginselen die jullie weer willen gaan dienen. Dat is de terugkeer. Daarom staat er ook wederom. En voor God is dat in feite is het gewoon afgoderij. En dat is een zwaar woord, want je spreekt over dat ze naar de wet teruggaan. Maar Paulus zegt ook, als je teruggaat naar een ander evangelie gaat, en dat zegt hij ook in de Galatenbrief, wat ben je dan? Dan ben je vervloekt. Ja? Nou, en dat is in Gods perspectief, en ook moet dat ons perspectief zijn, en ook van de Galaten, het is een afwijking van hoe God spreekt nu tot de mensen. Kijk, Colossense 2. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden jaren. Nou, Colossense 2 spreekt daar ook over. En ze behielden het hoofd niet, de Colossense. Ja? Colossense 2, vers 14, wat zegt hij daar? Ik zeg het natuurlijk niet. Okay. Even kijken. Ja, even wachten. Nou ja, kijk, in vers 14 zegt hij, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. In inzettingen bestaande het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was. En heeft dat zelf uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genaald hebben. Zie je dat? De wet is, de inzetting is aan het kruis genageld. Maar dan zie je in vers 16 dat u niemand oordelen in spijzen of in drank of in het stuk des feestdags of de nieuwe maan of de sabbat. Nou, dat zijn allemaal dingen uit de wet, hè? Zie je dat? Feestdags, nieuwe maan, sabbatten, spijs of drank. Nou, als wij om ons heen kijken, ja, dan zien we natuurlijk elk jaar zien we het weer terugkomen. Hè? Het kerkelijk jaar, dat weet ik nog te herinneren, dat werkte natuurlijk elke keer weer toen. Op een bepaald moment ging dat weer toe naar Pasen. En dan kreeg je Pinkst. En op een gegeven moment weer Kerstmis, al dat soort dingen. Nou, dat is sowieso geen feest dat in de Bijbel voorkomt. Pasen is een Joods feest, Pinkster is een Joods feest, Hemelvaartsdag. Ja? Dus het is allemaal het onderhouden van dat soort dingen waarvan Paulus zegt en God zegt, nee, dat zijn dingen die jullie gaan dienen. Maar wat staat er in vers 17? Welke zijn een schaduw der toekomende dingen? Dat wil zeggen, niet voor ons, voor het lichaam van Christus, maar van de toekomende dingen. Dus niet alleen, een heleboel dingen zijn in Christus vervuld. Ja? Denk maar aan het Pascha, het paaslam, was Christus. Ja? En met Pinksteren, dat is gedeeltelijk vervuld. Maar er zijn nog een aantal feesten die nog op vervulling wachten. De grote verzoendag, feest de Loofhut, het koninkrijk. Dat wacht nog op een vervulling. Maar je ziet het. Het valt allemaal buiten het lichaam van Christus, buiten de bedeling der genade. Dus daarom zegt hij, het is een schaduw van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat wil zeggen, wij de gelovigen behoren aan Christus. Geen schaduwen, maar werkelijkheid. Het lichaam, de belichaming daarvan is Christus. En wij zijn zijn lichaam. En we hebben niks met die schaduwen van doen. Wij hebben met de realiteit te maken. Hij is ons hoofd. Wij zijn zijn lichaam. dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft. Tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vlezes en het hoofd niet behoudende, uit het welk het hele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde op was met goddelijke wasdom. Zie je, het houdt het hoofd niet. Het hoofd van het lichaam. En zie je vers 20, indien gij dan, zie je het? Met andere woorden, jullie zijn met Christus de eerste beginselen der wereld afgestorven. Dus indien jullie de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Die eerste beginselen, hoe noemt die dat bij Galaten? Zwak en arm. Daar ben je voor afgestorven. Ik ben gestorven met Christus. Wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? Dus je bent, de wet heeft laten zien, je bent een zondaar, je hebt het niet kunnen houden, dat is aangetoond. En nou ben je ervan verlost en dan ga je weer terug onder diezelfde vinger die zegt, je bent een zondaar en je bent niks. Het gaat jou niet lukken, je komt altijd tekort. Dat zijn de inzettingen. Kijk in vers 21, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Ja, als het nu geboden wordt, is het een lering van mensen. Wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen, niet in de rituelen. Het gaat om het kruis alleen. Rituelen is niet hetzelfde als geloof. We zien genoeg rituelen om ons heen. Waar zit het geloof? Zit in de rituelen, in de show, in elke keer dat je dat soort dingen ziet. Het is allemaal een symboliek van iets waarvan wij zeggen, wij hebben de werkelijkheid. Ja? Ga ik dan met de symbolen, ga ik dan met een foto? Ik bedoel, je kan van iemand houden en je kan naar die foto kijken. Maar als je geliefde nou op een gegeven moment binnenkomt, dan blijft u niet naar die foto kijken. Dan kijk je naar je geliefde. Ik wil de werkelijkheid. En wij hebben nu de werkelijkheid. En we gaan niet bezig zijn met dat soort dingen. Kijk, welke, in vers 23, hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid. En in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet van enigerlei waarde, maar tot verzadiging des vlezes. Verzadiging van mijn eigen vlees, mijn eigen religieuze begeertes. Nee, wij zijn geaccepteerd, ja, het is... Het kruis alleen. Wij hoeven dat soort dingen niet te doen en niet te dienen. Want waarom doet men? Omdat men denkt dat dat moet. Het is een inzetting. En dan zal God het ons accepteren. Maar wij zijn in Christus reeds geaccepteerd. In de geliefde zijn wij aangenomen. En wat doet de wet? Dan gaan we even naar Hebreeën 10. Als we het over die rituelen hebben. Hebreeën 10 vers 1 en 2. Want de wet, kijk, heb je het? Hebbende een schaduw der toekomende dingen. Niet het beeld zelf der zaken. Hebben wij met de schaduw, met het beeld te maken? Nee, wij hebben met de werkelijkheid te maken. Kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar gedurigelijk opofferen, nimmer meer heiligen, degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben, der zonden eenmaal gereinigd geweest zijnde, maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Zie je? Dat is met de rituelen. Dat is, dan hoor je ook elke week vergeven van zonden vragen. Het is elke keer met de wet, die offers, elke keer werd je weer herinnerd dat je een zondaar was. Het geweten was naar, wanneer gaat het geweten spreken? En geweten is jouw systeem van wat goed en fout is. En als het goed is, gebeurt er niks. Maar als jij last krijgt van je geweten, dat betekent dat je geweten je dus schuldig verklaart. Dus dat geweten, elke keer bleef de mensen schuldig verklaren. Dat is wat de wet doet. Dat is wat de wet doet. En kijk, en als je in Hebreeën 9 vers 14 kijkt, dan zie je ook staan. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en niet het dierenbloed, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw consciëntie reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Ja, Het geweten werd onder het oude verbond, onder de wet, natuurlijk nooit gereinigd. Hoezo niet? Omdat het geweten je constant schuldig verklaarde. Elk jaar had je weer gedachtenis, werd je weer aan herinnerd met de grote verzoendag, ja. En had je wel weer voor een jaar en dan moest je weer. Dus het was nooit echt weg. Dus je ziet, en nu, dat was onder het oude verbond. Maar wij nu, wij zijn daarvan gereinigd. Dat besefte ik heel gauw al toen ik gelovig werd. Toen ik dit las, ja. Ik ben verlost van al mijn zonden. Christus heeft mijn schuld gedragen. Maar nou komt het erop aan, blijf ik dan bij het evangelie die op mij verkondigt. Want als ik daarvan afwijk, dan kom ik weer in het geweten wat mij schuldig gaat verklaren. Ook van een gelovige nu, nog steeds. Want dat doet de wet gewoon. Want wij hebben die zondige natuur nog. Nou, door het woord en waard recht te snijden, ja, weet ik nu, die Bijbel lees ik helemaal. En Jaap zei het in het begin al, daardoor de gehoorzaamheid is geloos, ga ik nu daar lezen waar Paulus over spreekt. Al uw misdaden in vergevende. Ja? Christus, ik ben met hem opgestaan uit de dood. Hij is mijn leven. Mijn leven is verbonden met zijn leven. Als Christus zou ophouden te bestaan, dan zou ik ook ophouden te bestaan. Zo, dat is mijn identificatie met hem. Dat is een geweldige boodschap. Dus wat er ook op mijn pad komt qua zonde en dat soort dingen, ik heb geen getuigenis van mijn geweten dat ik een zondaar ben. Ik ben een nieuw schepsel. En natuurlijk, ik zondig nog wel. Dat gebeurt natuurlijk zeker. Maar hoe gaan we daar nu mee om? Dat wil ik dan even met jullie doen. Het kruis is de oplossing voor alles. Ja toch? Wij hebben geen inzettingen meer. Wij hebben geen... Nou, met 2 Thessalonicenzen hadden het over de inzettingen die Paulus spreekt. Maar wij hebben geen inzettingen van de wet meer. Want dat heeft altijd te maken met schuldigverklaring, ja. Maar wij hebben geen inzettingen van de wet van Mozes voor ons. Het kruis is de oplossing en de voorziening voor onze zonde. Dus ja, als je kijkt, wat heeft het kruis gedaan? Nou, als je even kijkt. Het kruis, ja, staat tussen de gelovigen en zijn, nou, moet ik even groot schrijven, zonden. Ja, wat zegt Efeze 1:7? Ja, in welke wij hebben de verlossing, de vergeving der misdaden. Ja, mijn zonde. Het kruis is de oplossing voor mijn zonde. En de gelovige, ongelovige mens, denk natuurlijk altijd eerst aan die zonden, ja? Als wij, wij verkondigen het evangelie en we praten ook over de zonden, de zonden moeten vergeven worden. Want het zijn onze ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en mij, ja? De zonden staan tussen mij en de Vader in, en God in. Maar wat staat nu tussen mij en God in? Dat is het kruis, ja? Christus heeft mijn zonden gedragen. Dus ja, als je kijkt even naar Colossenzen 1 vers 21. Kijk, en hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken, ja, dat zijn onze zonden, nu ook verzoend. In het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u heilig en onberispelijk en onschuldiglijk voor zich stellen, ja. Ja, en dan kijken we in vers 13. 2 vers 13, sorry. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden. Zie, ik was dood in de misdaden. En in de voorheid uw vlees medelevend gemaakt met hem. En wat staat daar? Al uw misdaden u vergeven. Zie je dat? Al mijn zonden, meervoud, zijn vergeven. Allemaal. En dat komt omdat ik, Christus heeft dat aan het kruis voor mij gedaan. Nou, dat verkondigen wij ook. Dus wij bidden niet, vergeef ons onze schulden. Waarom zou ik dat doen? Want mijn zonden zijn vergeven. Het kruis laat dat duidelijk zien. Dus religieuze werken, maanden, dagen en dat soort dingen, allemaal inzettingen gaan doen, die helpen daar niet bij. Helemaal niet. Het is absoluut niet wat God wil. Daarmee ontken je eigenlijk dat Christus aan het kruis alles gedaan heeft. En dat is eigenlijk de ergernis van het kruis ook. Nou, we krijgen het tweede punt. Dan krijgen we ook het kruis staat ook tussen de gelovigen en zijn. En daar hoor je niet veel over. Zonde. Dat is enkelvoud. En dat is de wortel. Je plant een boompje en er hangen sinaasappels aan. Ja? En dan pak je de sinaasappel een pitje en die stop je in de grond. En er komt elke keer hetzelfde uit. Dus een zondaar zondigt omdat hij een zondaar is. Ja? Ik ben niet een zondaar omdat ik ben gaan zondigen. Ik ben gaan zondigen omdat ik een zondaar ben. Ik ben zo geboren. Dat is mijn natuur. Ja? Dat is de wortel. Dus het kruis staat tussen de gelovige en zijn zonde. Nou, en dat heeft Christus, heeft die wortel, heeft hij ook gestorven. Ik ben niet, Christus is mijn dood gestorven, ja. Hij is als mij gestorven. Niet alleen voor mij gestorven, voor mijn zonden, maar ook mijn zondige natuur. En dat heeft hij aan het kruis gedaan. Dus Romeinen 5 vers 12 leert ook dat er gelijk door één mens, wat is in de wereld gekomen? Zonde. Enkel fout, hè? Tot Romeinen 6 lees je alleen maar over. Nou, moet ik even opletten wat ik zeg? Nee, ik zeg nu niks. Maar in ieder geval, de zonde, ja? Is er weer in de wereld gekomen. Nou, 2 Korinther 5, vers 20. Dat kruis heeft het opgelost. Dus wat zien wij in 2 Korinther 5, vers 21 staan? Want die geen zonde gekend heeft. Hij heeft het niet gekend. Hij heeft het ook nooit gedaan. Christus was zonder zonde. Hij kon ook niet zondigen. Maar wat staat daar? Heeft hij zonde enkel fout? 2 Korinther 5 vers 21. Zonde voor ons gemaakt. Waar is dat gebeurd? Aan het kruis. Ja? Golgotha. Dus daar is Christus tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus hier spreken we over de wortel, over de zondaar. De zonde in mij. Dus wortel en tak. Want de tak groeit vanwege de wortel. En dat is allebei door het kruis is daarmee afgerekend. En nou moeten wij goed opletten, ja? Want dan krijg je het derde punt. Dat is het kruis staat tussen de gelovigen en zijn. Wat zou er nu komen? Zondigen. Mijn dagelijks leven als geloven. Dit zijn mijn zonden gewoon. Mijn zonden van heel mijn leven zijn vergeven. Door het kruis. De zonde, dat is mijn zondige natuur. Ja? Dat heeft Christus ook. Hij is tot zonde gemaakt. Nu heb ik te maken dat ik in mijn dagelijks leven, hoe ga ik met de zonde om? Want ik zondig nog steeds. Dat moet je goed weten. Van dit. Romeinen 6. Vers 11. Ja. Dus je weet dingen. Ja. Ik ben met Christus gestorven. Ja. Mijn zonde. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is mijn dood gestorven. Al mijn zonden zijn vergeven. Niet in het verleden. Niet alleen in het heden. Maar ook die in de toekomst nog gaat doen. Dus dat is allemaal dat ik weet. Maar nu heb ik nog mijn dagelijkse leven. Met mijn zondige natuur die ik nog heb. Dus dit is allemaal, dat moet ik wel weten. Ja, maar hier krijg ik te maken met doen. Als gelovige. Ja. Nou, dan hebben we Romeinen 6 voor nodig. Kijk, Romeinen 6, wat staat daar in vers 11? Nou, vers 17. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijn uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, eenmaal gestorven, voor de zonde, zie je? En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. En nu heel belangrijk voor zelf. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor, dat gij wel de zonde dood zijt, maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dus ik moet het ervoor houden dat ik voor de zonde dood ben. En dan zie je in vers 3 en 4, ja. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan, kijk, met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Hoe kunnen wij het nieuwe leven leven? Ja, dan moet ik weten dat zijn dood is mijn dood. Zijn begrafenis is mijn begrafenis. Zijn opstandingsleven is mijn opstandingsleven. Maar dat is allemaal in geloof, moet je dat aanvaarden. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat het ook werken in u die gelooft. Niet als je gelooft nog in een ritueel van de waterdoop. Want dan heb je weer met een ritueel te maken, met een symboliek. En die gaat niet in mij krachtig werken hoor. Maar de werkelijkheid, het lichaam is van Christus, dat wel. Dus ik lees hier geen waterdoop, nee, ik lees hier de geestelijke doop. De doop door de geest, mijn eenwording met hem. En dan als ik dat weet, dan zegt hij in vers 11, houd het daarvoor dat ik voor de zonde dood ben. Kijk, ik ben met Christus gestorven. En al mijn zonden zijn vergeven, dat is mijn positie. En nu moet ik gaan leven in overeenstemming met wie ik ben in Christus. Ik ben namelijk opgestaan met hem uit de dood. Nou, dat is mijn dagelijkse leven dus. En dan zegt hij daarom, houd het daarvoor. Omdat ik ervaar natuurlijk die zonde nog in mij. Dus ik moet dat daarvoor houden. En dan, dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levert zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat heeft mijn leven totaal veranderd. Dat ik begreep, ik ben voor de zonde dood, maar al zondig ik, maar voor God ben ik levend. Want als je zondigt, dan denk je natuurlijk van, hoe is nou mijn relatie met God? Hoe kijkt hij nou naar mij? En dan weet je, nee, voor God ben ik levend, alle tijd in Christus Jezus onze Heer. En dat, als je dat in gedachten houdt, dan verandert je leven compleet. Dat dan, kijk, om die reden de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uw leden, uzelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Nu weet ik dit. Ik ben levend voor hem in Christus Jezus, onze Heere. Ik houd het ervoor dat ik ben levend in hem. En die zonde, ik weet, dat ligt daar, dat is een kerkhof. Dat ligt in het graf en dat moet ik daar ook houden. Daar moet ik niet bezig mee zijn, daar ga ik niet veranderen, ga ik niet proberen te verbeteren. Ik ga in de nieuwe mens wandelen. En daarom laat die zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, kijk, om te gehoorzamen. Het lichaam begeert nou eenmaal om te zondigen. Dus je moet in vers 13, je maakt een keus dat jij als uit de doden leeft geworden zijn, dat ben ik. Ik maak de keus ook om mij ter beschikking te stellen. Niet om de dagen, maanden, jaren zo te dienen. Ja? Maar om de levende God te dienen. En mij ter beschikking van hem te stellen. Als een levende offerander. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat is het, hè. Ik weet dat ik onder de genade ben. Dus let op, hè. Dit kruis heeft alles gedaan. En de wet die zegt, je komt tekort. En dan gaat de zonde in mijn heersen. Gelaten, dan gaan we terug naar gelaten. Dus dat is wat het kruis doet. Ja. En dan zien wij in gelaten de 4 vers 10. Het onderhouden van dagen, maanden, tijden, jaren. Dat zijn allemaal zwakke en arme eerste beginselen. Zal ik nooit bereiken dit wat ik hier nu leer? Dat leer ik bij de apostel Paulus. We zijn in 1 Petrus bezig woensdagavond. Ik heb afgelopen woensdag, vorige week, eens na zitten denken. Ik heb ook een keer nagedacht. Maar, en toen ging ik eens nadenken. Met Christus gestorven. Moet jij me eens op gaan zoeken. Dat vind je daar niet. Dat vind je niet. Dat vind je alleen bij Paulus. Petrus spreekt over zonden. Telkens. Die kennis zoals wij nu hebben, van dat is alleen aan de apostel Paulus geopenbaard. Dat is onvoorstelbaar. Ik ben met hem gestorven en met hem opgestaan. Daarom vinden wij onze kracht ook in die brieven die erover gaan. Voor het lichaam van Christus, ja. Dus ja, als hij zegt dus, die zwarm en armen eerste beginselen. Kijk, bij Petrus en de anderen, daar werd die wet natuurlijk in hun hart geschreven. Ik zei al, de wet is goed voor degene die geen zondige natuur hebben. Dan doen ze het. En dat gaat Israël ook in het koninkrijk doen. Want dan zijn ze een verlost volk. Zonder zondige natuur. Dan doe je de wet. De wet is vervuld in één woord, dat is toch liefde. Nou, dan is het om een liefde. Nou ja, oké, dus gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. En we moeten begrijpen dat dat in het Oude Testament, wat zei de Heer Jezus daarover? Al hetgeen wat jullie lezen in de wet, profeten, psalmen, is allemaal over mij geschreven. Oké, dat was dus symboliek, want die offers is natuurlijk ook een symboliek. Het heeft puur te maken met, er zit een boodschap in, waarom geen lijken pikken natuurlijk, dat je dat niet mocht eten. Hè, we hadden pas nog over, wat voor beest was het ook weer, zeiden, ja, dat is een lijkenpikker, dat was een, ik weet niet meer welk dier we het over hadden, maar dat mocht je, hè? Een krab, ja, dat mag je volgens de wet niet eten. En er zit een betekenis achter. Maar niet omdat krab, dat wij kunnen nu eten, nou, je kan het rustig eten. Het is niet omdat het dan misschien niet goed is of wat dan ook. Het had een symbolische betekenis. En die symboliek is weg nu. Want wij kennen Christus nu. Van aangezicht tot aangezicht. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Ik vrees voor wie? Voor u. Ja, inderdaad. Dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Ik heb te vergeefs aan u gearbeid. Paulus heeft altijd gearbeid. Hij heeft hun het evangelie verkondigd. Hij is een aantal keren geweest. Maar wat bedoelt hij als hij zegt, ik heb te vergeefs aan u gearbeid. Te vergeefs. Als je terug naar de zwakke, arme beginselen gaat. Dus je gaat van rijk naar arm terug. Je gaat van krachtig naar zwak terug. Dus dat heeft te maken met je praktische leven, zou je het ervaren. Want het evangelie wat wij hebben, heeft een belofte voor nu. In deze tegenwoordige tijd zullen wij reeds ervaren wat de boodschap in ons doet. En het zal ook zijn, straks in de toekomst, heeft het ook een gevolg in verband met het loon. Ja, dat weten wij, dat noemt hij het tegenwoordige en het toekomstige leven, noemt hij dat. Maar Paulus zegt ook, ik heb het geloof behouden. Ja, ik heb het geloof behouden. Ik ben bij de boodschap van genade gebleven. En wat wacht op hem? Een kroon der rechtvaardigheid. Loon. Ja? En allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Nou, houden we van de Heer Jezus? Nou, ik denk dat elke gelovige zal toch ja zeggen. Als het goed is. Als hij weet dat hij verlost is door het bloed van Christus. Ja? Dan kent hij natuurlijk God als de Vader en Christus als zijn verlosser. Maar heeft hij hem ook lief gehad in zijn verschijning, zoals hij aan apostel Paulus, zoals dat de verschijning genoemd wordt, hebben ze hem dan ook zo lief? Dat betekent dat je ook gaat volgen zoals Christus aan Paulus is verschenen. En dan zie je daar ook, dan wacht ook ons die kroon der rechtvaardigheid, de bekroning op het werk, dat hij is voor deze waarheid, dat hij die niet heeft verlaten. En dan zegt hij tegen de gelaten, ik vrees voor jullie dat ik te vergeefs gearbeid hebt. Ja, inderdaad. Want kijk, in 5 vers 15 zie je ook een uitwerking ervan. Indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. De versen 18, 19, 20 zijn allemaal werken van het vlees. Dat was bij de gelaten hand. Vers 26, laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Hoofdstuk 6 vers 7. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit vlees verderfenis maaien. Iemand die onder de wet is, zaait in zijn eigen vlees. Iemand die zich door de geest laat leiden onder de prediking van Gods genade, die zal in de geest zaaien. En dan zal hij ook uit de geest het eeuwige leven maaien. Zie je dat? Dus het heeft allemaal een consequentie. Paulus zegt, ik heb te vergeefs, ik vrees voor jullie, het is ook in je eigen nadeel. Je wordt zwak, je wordt arm. Je zaait in je vlees en je ziet ook daar de vruchten van. Niet vrucht van de geest, maar van het vlees. Ja, en dan vers 12. Wees gij als ik. Dat zegt hij tegen hun. Let op, wees gij als ik. Want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. Wat bedoelt hij daarmee? Dit is een bedelingswaarheid. Want als je zegt, wees gij als ik. Wat wilde de gelaten? Terug naar de wet. En wat zegt Paulus over de wet? Ja, ga mee naar Filippenzen. Wees gij als ik. Paulus spreekt hier als een voorbeeld voor alle gelovigen die naar hem komen. Hij zegt, wees mijn navolger zoals ik Christus volg. En hij zegt in Filippenzen 3, vers 4, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Nou, zie de hele lijst staan. Vers 6. Naar de wet, naar de ijver en vervolgen der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade gehad. Ja, en dat is wat hij allemaal had bereikt. En hij was onder de wet en hij heeft het allemaal schade moeten achten. Gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus mijn Here, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die direct te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Zo, dat zegt Paulus, hè? Over wie, dat hij was naar de wet onberispelijk. Was onder de inzettingen. En hij had iets bereikt. En hij zegt, ik acht dat allemaal voor schade. Ik zelfs acht het direct te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Paulus zegt, ik wil niet mijn rechtvaardigheid uit de wet hebben, maar die uit het, door het geloof van Christus in is. In Christus, maar van Christus. Wees gij als ik, zegt hij tegen de gelaten. Gelaten, zie je? Dat is, Paulus is het voorbeeld. Ja, hij is het voorbeeld, zegt in 1 Timotheüs 1 vers 15, 16 ook, van allen die na hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus volg mij na. En dan zegt hij ook in gelaten, gelijk erachteraan, want ook ik ben als gij, broeders, ja, ik ben ook als gij. Hoezo? Wees gij als ik, want ik ben ook als gij. Met andere woorden, ik ben jullie voorbeeld, zie wat ik hierover leer, maar zie ook wat ik gedaan heb, want ook ik ben als gij. Met andere woorden, jullie kunnen mij volgen. Want ik ben net zoals jullie. Kijk, als je zegt, Christus, als Christus zou zeggen, ik ben als gij, broeder, zeggen, nee, dat is niet zo. Want Christus is God, hij had geen zondige natuur. Dus die kunnen wij niet volgen. Maar de gelaten, wees gij als ik, want ik ben ook als gij. Ik ben net zo mens van vlees en bloed, net zo zondig als jullie. Maar ik ben jullie voorbeeld en jullie kunnen mij navolgen. Daarom ben ik door God geroepen. Daarom maak ik dit allemaal mee. Opdat jullie ook de zaligheid zouden kunnen beërven. Kijk in 2 Korinthe 1 vers 4. Daar zie je bijvoorbeeld een situatie. Er zijn er meerdere, maar gewoon deze even. Wees, ik ben ook als gij, ja. Paulus had ook vertroosting nodig. Die had het ook pijn en verdriet. En hoe ging hij daarmee om? En hoe ging hij met de zonde om? Alle soort dingen. Daar volgen wij Paulus in. 2 Korinthe 1 vers 4, sorry, ja, 2 Korinthe 1 vers 4, dan zegt hij over Christus, een God die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf over God vertroost worden. Zie je dat staan hier? Dus ik ben door God vertroost, en mijn vertroosting is nu voor jullie ook een vertroosting. Daarom heeft hij het opgeschreven, want hij is hun voorbeeld. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Ziet, daarom staat het er ook. En daarom kunnen we ook zien, hey, wat Paulus overkomt, wat mij overkomt, is Paulus ook overkomen. Ja? En dan lees ik in zijn brieven, en dan word ik daardoor vertroost en versterkt. Kijk, tot uw vertroosting en zaligheid die gevrocht wordt in de lijdzaamheid dezelfde lijdens, het welk wij ook lijden, het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. En in vers 8 zie je ook, schrijft hij ook op dat hij boven zijn macht in verdrukking zat. En dan zie je, ook Paulus was in vers 9, hij had al het vonnis des doods in zichzelf. En wat doet Paulus? Opdat wij niet op onszelf vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Zo stond Paulus erin. En dat is ons voorbeeld. En zo moeten wij hem daarin navolgen. En dat is wat in Galaten 4 vers 12, wat hij daar zegt. Paulus is een voorbeeld voor ons gelovigen. In alles. Er is geen situatie in dit leven van ons dat wij niet kunnen vinden in een oplossing in de brief van Paulus van ons. Want Paulus heeft het allemaal meegemaakt. En als je dan twijfelt, ga 2 Korinthe 11 maar lezen. Nou, dan weet je genoeg wat hij meegemaakt heeft. Ik denk dat nog geen gelovige ter wereld dat ooit meegemaakt heeft. Dus overal hebben wij een voorbeeld wat wij kunnen navolgen. En dat is wel mooi dat Paulus zegt, wees gij als ik. Dus dat is hier heel duidelijk een kwestie van bedeling. Want er staat niet, wees volg Christus na. Ja, in 1 Korinthe 11 zegt hij, je moet mij navolgen zoals ik Christus volg. Het is Christus in Paulus. Die volgen wij. Christus in een zondaar. Net zoals Christus ook in mij als zondaar woont. Maar ik heb een leidraad nodig. Ik heb een autoriteit nodig in mijn leven. En dat is hier in het woord van God. Nou dus. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. Ja, heb hun door zwakheid van het vlees het evangelie de eerste maal verkondigd. Op zijn rondreizen kwam hij daar. Is hij naar de Galaten, het groot gebied, hè? In allemaal verschillende steden, Lystra, Derbe, heeft hij hun het evangelie verkondigd. Ja? En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, nog verfoeid, maar gij naar mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zie je, Paulus vertelt de waarheid. En zij hebben de waarheid in blijdschap aangenomen van Paulus. Paulus, ze hielden van hem. Ook in zijn verschijning. Ja? Ja, die Paulus, zijn lichamelijke verschijning is niet veel. Hij zegt ook in Korinthe, ik kwam met hoe? Met vrezen en beven. Niet met veel bewegelijke woorden. Hij was misschien geen heel charismatisch iemand om te zien in zijn doen en laten, in zijn praten. Nee. En hij was, ja, misschien was hij ook wel ziek. Later zie je ook de ogen uitgegraven. Nou, Paulus is natuurlijk gegezeld, gestenigd is hij ook. En laatst schrijft hij ook in zijn brief, zie wat een grote brief ik heb geschreven. In hoofdstuk 6 zelf, zie hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Hij liet ze schrijven, hier heeft hij het zelf gedaan. Dus hij had waarschijnlijk al die slecht zicht. Dus het is wel heel bijzonder dat hij dan zo'n brief schrijft. En dat kan best komen. Hij zegt ook, ik heb de littekenen van Christus in mijn lichaam. Hij is gegeesteld geweest. Hij is, hoe noemen we dat andere ook weer, geestelen en met zweepslagen. En stenen, hè? Al die stenen, dan, volgens mij kom je er dan niet best uit. Dus ja, dat is in die zwakheid des vlees, heeft hij hun dat evangelie verkondigd. En wat Paulus, kijk, mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde. Wat is die verzoeking die in zijn vlees geschiedde? Nou, ga 2 Korinthe 11 maar lezen. De verwerping. Overal werd hij vervolgd, werd hij eruit gegooid, werd hij eruit geschopt. Het zij door de Joden, het zij door de heidenen of samen. Ja? Overal werd hij eruit gegooid. Behalve overal plaatselijke groepjes gelovigen die het wel aannamen. En dat was die verzoeking in zijn vlees. Dat is de beproeving van hem. De verwerping. En hij is bij hun geweest. Nou, volgende keer gaan we verder met vers 14. Maar als je kijkt wat ik net las, vers 12 tot en met 16, ja. Dan zien wij een praktijk. Zien wij helaas. Dat al bij Paulus is ingezet. Dat hij moet zeggen, ze hebben mij allemaal verlaten. Men is blij, hè, als men hoort, als men gered is door het evangelie, toch? Ik ook, ik heb het eigenlijk ook meegemaakt, ja. Ik heb het evangelie gehoord, niet via de apostel Paulus, ook niet via zijn evangelie, dat iemand mij dat vertelde. Want ik heb die persoon die mij het evangelie vertelde, toen kwam ik laatst tot kennis van de waarheid, die heb ik toen gebeld. En toen zeg ik, ja, ik wil even met je praten. En toen hebben we gesproken. En toen was ik opeens, hij was mijn held, als het ware. Hij heeft mij het evangelie verkondigd. Daar ben ik nog steeds zo dankbaar voor. Ja? En toen dacht ik, ah, nou kan ik jou zoiets moois gaan vertellen. En toen was opeens, was hij geen vriend meer van me. Ik was opeens een vijand voor hem geworden. We hebben tot diep in de nacht zitten praten. Paul ging op een gegeven moment naar bed. Half twee s'nachts. En op een gegeven moment ben ik mee gestopt. En hij wou het absoluut niet weten. Ik heb nou helemaal geen contact meer met hem. En waarom? Ik heb gewoon de waarheid verteld. Gewoon de liefde van Christus. En nog ben ik hem heel erg dankbaar daarvoor. Nog steeds, zeer zeker. En hij blijft ook mijn broeder. Maar je ziet hier wat daar gebeurt. Paulus zegt, ik ben bij jullie gekomen. Jullie hebben mij aangenomen als een engel gods. Ja, als Christus Jezus. Zo blij waren jullie met mij. Zelfs als dat kon, zouden jullie mij jullie ogen hebben gegeven. Ja? En ben ik nu jullie vijand geworden? En hoe kwam dat? Omdat ze onder de wet gingen. En de wet, de preek van de wet en de preek van genade staan tegenover elkaar. Het is een trieste situatie. Dus ja, ook hier leren wij, ik hoop weer, ook weer uit Gods woord geleerd hebben, ja. Hoe wij, wat voor ons de waarheid is en waardoor wij gesterkt worden. En wat wij dienen de Heer in de geest. En niet door rituelen, maanden, dagen, jaren, al dat soort dingen. Want let op, Christus, het kruis heeft alles voor ons gedaan. En daar moeten wij in gaan staan. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken. Danken voor alles, Vader. Voor deze heerlijke boodschap. Vader, uw zoon is het centrale punt in de Bijbel. En het kruis, Vader, daar draait alles om. Daar is het gebeurd. Daar is de verzoening, Vader. En daar is het bloed gevloeid. En alleen door het geloof daarin kunnen wij gerechtvaardigd worden. En we danken u, Vader, dat we dat ook zijn. Dat we ook de vrijmoedigheid hebben, maar ook en de blijdschap, Vader, om dit evangelie aan de mensen te vertellen. Niet iedereen wil het horen, Vader, maar toch zijn wij u gezond om het te vertellen. En dat we ook trouw aan deze boodschap zullen zijn, Vader. En daar dank u voor, Vader. Zodat ook wat we met Paulus kunnen zeggen later, dat we het geloof hebben behouden. Vader, en daar dank u ook voor. In Christus' naam. Amen. Goed, dan hebben we nog weer een nieuw liedje. En ja, we hebben het weer gestudeerd. En dat is lied nummer, dat nummer weet